Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis, de politieke podcast van Weekrant Den Haag Centraal. Mijn naam is Mieke van Dixhoorn en we zitten zoals altijd op de redactie in het centrum van de stad. We zijn terug met seizoen 3 om jullie weer een kijkje te geven achter de schermen van het Haagse Stadhuis, ook wel bekend als het IJspaleis. En we moesten wel, want ons verhaal over de formatie bleek nog niet klaar. De coalitie van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA hield het na 6 maanden formeren nog geen jaar vol. Dit is aflevering 1. Wanneer is de gifbeker leeg? En in seizoen 3 kan één iemand natuurlijk niet ontbreken en dat is onze columnist Jan Pronk. Jan, welkom.
Dankjewel.
In de vorige 2 seizoenen belden we elke keer aan het einde van de aflevering. Dat doen we dit keer anders. Je bent aan het begin van elke aflevering bij mij om mijn gast voor te bespreken of gasten.
Ja, leuk.
Ja, weer eens wat anders. En we moeten daarbij zeggen dat jouw column inmiddels ook in de krant te lezen is.
Yes, daar ben ik natuurlijk heel blij mee.
Elke 2 weken.
Iedere 2 weken.
Ja. Yes. Maar eerst ga je me helpen om kort samen te vatten, hoe onmogelijk dat ook is, wat er de afgelopen maanden is gebeurd. En het begon allemaal met de vrijspraak van Richard de Mos, Rachid Kenawi en hun medeverdachten. Dat sloeg in als een bom. Ben je dat met me eens?
Ja, dat sloeg in als een bom. Ik denk dat weinig betrokkenen in de Haagse politiek hadden verwacht dat er een volledige vrijspraak zou volgen. En een coalitie die er dan op dat moment alleen maar zit omdat er een rechtszaak was en hij niet mee mocht doen. Ja, die staat op dat moment natuurlijk op losse schroeven. En dat is ook wat er gebeurde.
Ja, want waar zaten we naar te kijken?
Ik denk naar een situatie waarin in ieder geval een gedeelte van de coalitie vond, met name de VVD, dat een partij die uitgesloten was op grond van die rechtszaak en nu vrijgesproken, alsnog een plekje in het stadsbestuur moest kunnen krijgen. Althans, in het college moest kunnen krijgen.
Ja, er moest in elk geval met hun gepraat worden.
Ja, en dan zie je dat er natuurlijk een aantal partijen zijn die dit helemaal niet zien zitten. Omdat die coalitie natuurlijk zich uitstrekte van linkse progressieve partijen naar wat meer rechtse conservatieve partijen.
Heel erg een middencoalitie natuurlijk.
Ja, die al met heel veel moeite in elkaar was getimmerd. Heeft lang geduurd. Partijen waren elkaar ook redelijk zat na de vorige coalitie, waarin ze ook al een tijdje hebben samengewerkt. Seizoen 1 en 2. Dus dan heb je met veel moeite een compromis bereikt. Ja, en dan gebeurt dit. En dan ontstaan er legitieme vragen, denk ik. Hè? De vraag, verdient Hart voor Den Haag een plekje in een college? Wat mij betreft wel, maar het is natuurlijk uitzonderlijk ingewikkeld om dat in een bestaande constellatie in te bedden.
Ja, ja, want de 2 linkse partijen, GroenLinks en Partij van de Arbeid, die wilden dat uitdrukkelijk niet. Snap jij het speelveld wat toen ontstond?
Ja, dat is ingewikkeld, maar zoals ik er naar kijk, waren er 2 type argumenten die gebruikt werden. Die van politieke principes en die van politieke belangen. En die lagen vaak ook dicht bij elkaar en soms werden die ook door elkaar heen gebruikt.
Ja. Ene kant de VVD, die wilde wel praten.
Ja, die had een soort politieke principe geformuleerd. Een partij die is buitengesloten geweest, verdient nu toegang.
Democratisch belang.
Daarvan wordt ook wel gezegd, ja, maar wacht even, daar heeft de VVD ook een inhoudelijk belang bij gehad. Want Hart voor Den Haag helpt die coalitie ietsjes richting de positie van de VVD te trekken.
Zijn inhoudelijke maatjes natuurlijk.
Ja, dus je zet het neer als partijleider van de VVD als dit moeten we ten principale doen. Maar je hebt er ook belang bij.
Ja.
En aan de linkerkant werd er heel duidelijk gezegd, ja, wacht even, wij gaan deze coalitie niet aan een rechtse meerderheid helpen. Want die hebben natuurlijk heel erg hun best gedaan om die coalities daarvoor al linkser en progressiever te maken. En die zagen hun posities bedreigd door een eventueel toetreden van Hart voor Den Haag.
Precies. Na de vrijspraak gebeurden er volgens mij 2 belangrijke dingen. Namelijk Richard de Mos, die zich heel open opstelde en die zei, ik wil erbij, maar niemand hoeft weg. En Robert Barker, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, die zei meteen, laten we dit transparant doen en een verkenner aanstellen die met alle partijen gaat praten, zodat iedereen duidelijk zegt wat ze willen en dat we daarna daarmee verder kunnen.
Ja, en ik heb hem volgens mij daar ook wel horen zeggen, Hart voor Den Haag verdient de mogelijkheid om in ieder geval in gesprek te gaan.
Ja.
Als grootste partij van de stad en na die vrijspraak. En
ja, dat, hij zei niet van ze moeten bij het college, maar ze moeten wel het gesprek aangaan.
Nee, dus geen resultaatsgarantie, maar wel de mogelijkheid om in ieder geval aan tafel te komen.
Zeker.
En dat vind ik dan, als je weer kijkt even naar dat idee van politieke principes en belangen. Nou, de Partij voor de Dieren staat redelijk ver van Hart voor Den Haag af.
Mm-hmm.
Maar dat je dan zoveel politieke principes hebt dat je eigenlijk wil strijden voor ja, je concurrent een kans te geven aan tafel te komen, dat vond ik heel erg sterk. En die motie is uiteindelijk natuurlijk de motie geweest die het hele spel heeft doen kantelen.
Ja, dat zorgde ervoor dat mensen met de billen bloot moesten inderdaad. En dat was voor met name GroenLinks en de Partij van de Arbeid heel eng.
Ja, en de uitkomst van die ronde met die verkenner. Hè,
wat... Ja, dat werd uiteindelijk een gespreksleider.
Ja, want een verkenner impliceert dat je met een andere coalitie kan uitkomen.
Ja,
en dat
kon
mocht
niet.
Natuurlijk weer niet.
Nee.
Dus werd dat... wat werd het nou ook weer? Een
gespreksleider.
Een gespreksleider. En de gespreksleider adviseerde...
Ga met Hart voor Den
Haag
praten.
Om tafel.
Ja, dat was Bruno Bruins.
En die uitspraak was de opmaat naar het debat van de val van de coalitie.
Ja, want de VVD voelde zich gesterkt in haar positie. En toen kwam in de media, Ron Vreese zei bij Op1... Ik weet uit betrouwbare bron dat de VVD bereid is om de stekker eruit te trekken als het gesprek met Hart voor Den Haag niet gevoerd gaat worden.
Juist. En in het debat in de raad daarover was heel duidelijk dat Partij van de Arbeid en GroenLinks de deur dicht hielden.
Ja.
Die zeiden continu, we willen dit niet, we gaan een coalitie niet aan een rechtse meerderheid helpen.
Ze wilden wel het gesprek aan, maar
er zou niks veranderen aan de uitkomst.
Nou ja, ze zeiden, hè, dit is ons standpunt en ik zie dat niet 1, 2, 3 te veranderen.
Ja, nou ja, ja, laten we zo zeggen, het is op dat moment in het debat in de eerste, tweede en derde termijn volgens mij op 20 verschillende manieren gevraagd door de fractievoorzitter van de VVD, Lotte van Basten. En het antwoord was eigenlijk telkens zo dat ze dat toch niet serieus overwogen om dit echt een kans te geven.
Nee, ook met het argument van hè, daar is de stad niet bij gebaat, want we zijn al bezig.
Ja, totdat D66 de dreiging van een val van de coalitie voelde en dacht wij bakken er toch nog eens een motie van
ja.
Om deze onoverbrugbare standpunten bij elkaar te brengen.
We gaan in gesprek met alle oppositiepartijen.
En in het bijzonder Hart voor Den Haag.
Ja,
maar ondertekend
daar...
door... Nou, zeg jij het maar.
Ja, dat was nog een ding inderdaad. Want daar stonden toen wij hem kregen alle namen van de fractievoorzitters van de coalitie onder. Maar dat was niet de bedoeling.
Nee, en op het moment dat ik dat hoorde, dacht ik, nou, dit debat is zo afgerond. We kunnen naar huis. Blijkbaar is de coalitie eruit. Het is misschien niet de uitkomst die Hart voor Den Haag wil. Maar als de coalitie hem steunt, is dit debat eigenlijk af.
Ja, want in die motie, daar stonden in eerste instantie alle namen onder. En daar hebben we toen vervolgens 1,5 uur over gedebatteerd. Daar was de burgemeester erg blij mee. Voordat Lotte van Bas de Batenburg zei, ja maar ho, mijn naam had daar nog niet onder moeten staan.
Ja, en toen begon het te kantelen.
Lotte van Bas de Batenburg, de fractievoorzitter van de VVD, trok de stekker eruit. Of in elk geval de twee VVD-wethouders die stapten op. En de VVD zegde haar steun in de coalitie op.
Ja.
Toen kwam Arie Slob binnen als daadwerkelijke verkenner. Want er moest een nieuwe coalitie komen. Een nieuw college die op een meerderheid kon rekenen in de raad. Hij had 4 opties op zijn lijstje staan. De eerste was de meest voor de hand liggende volgens veel partijen. Namelijk de grote 3 partijen. VVD, Hart voor Den Haag en D66. En de andere, die kwam in eerste instantie heel cynisch over op heel veel mensen, was Hart voor Den Haag inschuiven op de plek die de VVD net had achtergelaten in de coalitie.
Zullen we die twee eens even afpellen? Die eerste is nooit gebeurd, want D66 wilde niet met de VVD om tafel. De wonden van de breuk van de coalitie waren nog te vers. En ik denk dat daarachter zit dat ze uiteindelijk niet met VVD en Hart voor Den Haag in een coalitie de progressieve linksbuiten wilde zijn.
Ja.
Helder verhaal.
Die met z'n drieën hebben ze nooit aan tafel gezeten.
En dan hebben we de cynische optie. Dat is,
de inwisseltruc heb ik hem genoemd, ja.
De VVD eruit, Hart voor Den Haag erin. Merkwaardig, omdat veel partijen weinig liefde voor Hart voor Den Haag toonden daarvoor. Maar de VVD was eruit. Men wilde waarschijnlijk graag het plekje in de coalitie behouden. Dus ja, waarom niet de ene partij eruit en de andere erin?
Ja.
Leende Hart voor Den Haag zich gelukkig niet voor. Dat zou wel heel cynisch zijn geweest, ook in de ogen van de stad, denk ik.
Nee, zelfs na een maand pauze wilden deze twee opties nog steeds niet vlotten. Toen kwam er iets op tafel waar jij heel blij van werd.
Dat klopt, ja. Jullie noemden het in de krant de wildcard variant.
Ja.
Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, DENK, SP en de ChristenUnie. Een op het eerste gezicht onlogische combinatie, maar
ja.
Degene die al wat langer naar de raad en naar het stadsbestuur kijken, die weten dat dat eigenlijk partijen zijn die allemaal smachten naar een echt andere bestuurscultuur in Den Haag. Met meer dualisme, met een dunner coalitieakkoord en het echte debat in de raad en een
zeker
onafhankelijke controle van het college. En die partijen,
ja,
die hebben zich
zeker
in de afgelopen
kleintjes, ja.
In die afgelopen jaren hebben ze zich allemaal in meer of mindere mate daar wel voor ingezet. Dus ja, Ik zag daar wel wat in, omdat ik dacht, als je elkaar ruimte gunt en je laat het debat aan de raad, dan heb je eigenlijk een interessante combinatie van achterbannen en ook de noodzakelijke vernieuwing.
Ze hebben nog geen week met elkaar echt aan tafel gezeten.
Ja, nee, dat...
En het klapte om, nou ja, laat ik het zo zeggen, onhandige redenen.
Ja, even onverwacht als het begon, eindigde het ook heel snel onverwacht. En dat is eigenlijk omdat men aan tafel had gezegd, we betrachten vertrouwelijkheid, zoals bij iedere coalitiebespreking.
Radio stilte.
Alleen na de eerste week bleek dat er achteraf intern een debat was geweest over, stel je voor, Richard de Mos en Rachid Kernoui worden wethouders en ze worden in het hoger beroep wat nu gaat lopen veroordeeld. Wat gebeurt er dan? En daar hadden de Partij voor de Dieren en de SP een stevige mening over, namelijk dan kun je niet door als wethouder. En de Mos zei in die onderhandelingen blijkbaar, wij kunnen wel door als wethouder, wij kunnen pas niet door als we bij de Hoge Raad, dus één stapje verder weer, onherroepelijk veroordeeld zouden zijn.
Ja. Zeker.
Nou, daar zijn ze niet uitgekomen op dat moment. En daar tweette Richard de Mos over uit het niets. En toen zei de SP en de Partij voor de Dieren, wacht even, je hebt de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen doorbroken. We stoppen ermee.
Niet genoeg basis, nee, inderdaad. En dan krijg je dan de laatste optie, die is het geworden. Centrum links, 6 partijen, namelijk de 4 coalitiepartijen die over waren. D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en CDA. Aangevuld met de Partij voor de Dieren en DENK. Dat is er vrij snel uiteindelijk gekomen. Ik heb begrepen dat Arie Slob als verkenner de winter onder had. En dat men daar ook heel blij mee was.
Ja, ik denk dat daarachter speelt dat je de deadline hebt van de begroting van de gemeente. Die 15 november op de burelen van de provincie moet liggen. En dat betekent dat er haast moest worden gemaakt.
En dat is ook gelukt. Maar de formatie was zo lek als een mandje.
Ja, dat laat in ieder geval zien dat er voor de partijen in de nieuwe coalitie die toe willen naar een andere, nieuwe, betere bestuurscultuur, dat daar voor hen nog veel werk aan de winkel is.
Ja, dat kan je wel zeggen. Laten we het gaan hebben over onze eerste gast. Robert Barker, voorman van de Partij voor de Dieren. Hij was degene die na de vrijspraak van Richard Mos en Kernoui direct aandrong op transparantie in het aanstellen van die verkenner. De motie waardoor alles ging schuiven in jouw woorden. En hij dwong meermaals de mensen om kleur te bekennen. Het resultaat is dat hij nu wethouder is. Dat is nogal een overgang.
Ja, dat is een enorme overgang. Robert Barker is denk ik was een van de beste raadsleden die daarna gehad. Oppositieraadslid, oppositieleider. Iemand die ook probeerde actief goed te maken wat de coalitiepartijen lieten liggen. Namelijk een gezond debat met het college en het betrekken van de stad. Participatie, hele sterke relaties met verenigingen in de stad, zoals de AVN, de Bomenstichting, de Vrienden van Den Haag, de bewonersvereniging van het Bezuidenhout. Daar trok hij enorm veel mee op. Gaf hen ook een podium in de raad. En de vraag is, gaat hij dit doortrekken naar het college nu die wethouder is? Nou, dat zou dan een verandering van de bestuurscultuur zijn.
Het betrekken van de bewoners bedoel je?
Het betrekken van de bewoners en de verenigingen in de stad, ja.
Ja, en daar komt dan ook nog bij dat dit de eerste keer is dat de Partij voor de Dieren gaat besturen in de G4-steden. Ze zitten al in een aantal colleges verspreid over het land. Het zijn toch rare omstandigheden en voor de Partij voor de Dieren sowieso een ding om te gaan besturen als getuigenispartij.
Ja, het is een getuigenispartij die in principe niet uit is op macht, maar op invloed. En die moet nu compromissen maken en water bij de wijn doen. En ja, wat ik me wel afvroeg toen ze aan deze onderhandeling begonnen is van, ja, hebben zij een bepaalde ondergrens bepaald? Wat is hun strategie geweest?
Ja.
Hebben zij naar die andere steden waar ze deelnemen gekeken, zoals Arnhem, dacht ik, en Almere? Van oké, dit kunnen we binnenhalen, dus dit is wat we willen.
Mm-hmm.
Of is Robert erin gegaan met de inzet zoals hij die in de raad altijd heeft gepleegd, namelijk doorgaan tot hij zijn gelijk krijgt. Interimperen. En daar eigenlijk ook onvermoeid in zijn.
Ja.
Dus wat is een strategie geweest? En ook wel de interessante kwestie van, over de Partij voor de Dieren wordt altijd gezegd, er is veel landelijke regie. Nou, heeft hij bijvoorbeeld meegekregen wat hij wel en niet mocht doen vanuit landelijk?
Ja.
Daar speelt die discussie natuurlijk ook.
Zeker, dat hebben we gezien op landelijk niveau ook.
Precies.
Dat zijn interessante punten om met hem te bespreken. En ook als we naar het akkoord kijken, zou je kunnen zeggen, is dit de omwenteling die de Partij voor de Dieren voorstaat?
Nou, dat is een ingewikkelde. Als je de teksten leest, dan zeg je dit is diepgroen en progressief en links.
Ja.
Maar ik heb altijd geleerd, als je echt wil kijken naar wat er gebeurt, dan moet je gewoon kijken naar de financiële paragraaf en de budgetten die worden vrijgemaakt. Want dat is uiteindelijk hoe beleid zich meeste van de gevallen echt vertaald in de praktijk. De
impact. En er wordt ook geïnvesteerd in groen.
Ja, er wordt wel geïnvesteerd in groen. Maar laten we het zo zeggen dat in de formatie regent het natuurlijk geruchten. Zo lekker als een mandje, zoals jij zei. En wij hebben wel eens gehoord dat zijn openingsset zou zijn. We gaan 30 miljoen aan lasten verzwaren, zodat we echt het roer om kunnen gooien op klimaat, op energietransitie, op vergroening van de stad. En als ik dan kijk wat eruit is gekomen, dan zeg ik, nou, die financiële maatregelen in het akkoord, die vallen erg mee. Kijk, ik vind, als je kijkt naar intenties en voorstellen en uiteindelijk zeg maar de zaken die zijn verschoven tussen de vorige coalitie en deze coalitie, heeft hij heel veel binnengehaald. Dat is knap, dat is voor iedere partij knap. Maar voor een getuigenispartij is het niet de radicale 180 graden omwenteling. Dat kan ook niet, maar dan is de vraag wel interessant, waarom ben je dan wel gaan meedoen?
En dan zijn er nog volgens mij een aantal punten die we aan hem voor moeten leggen in eerste instantie.
Ja, ik heb er eentje die echt wel op mijn lippen brandt. Als je die zou willen voorleggen. En dat is dat hij, en ook Leslie Arp, maar vooral hij, heel scherp was in de onderhandelingen met de MOS. Toen de MOS die tweet stuurde, hey, het vertrouwen van de onderhandelingstafel is gebroken. Wij kunnen niet door.
Ja.
Nou, nu waren zij klaar met de centrum-linkse variant met de onderhandelingen. Het coalitieakkoord zou op een maandag volgens mij verzonden worden.
Zeker.
En nog voor het weekend waren er al allemaal lekken. En die lekken kunnen overal vandaan komen. Maar jij en ik lopen lang genoeg mee om te weten dat die gewoon waarschijnlijkerwijs, nou, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van de onderhandelende deelnemers is gekomen. En dan
of misschien uit de fracties, ja.
Ja, hoe het ook zij. Maar die zijn ook gehouden aan die vertrouwelijkheid.
Zeker.
En waarom heeft hij nou niet diezelfde standaard die de MOS oplegde aan zijn nu nieuwe coalitiepartners toen opgelegd en gezegd, wacht eens even, als wij nog voor de start onze afspraken al schenden, dan kan ik niet meedoen.
Nee, precies. Waarom was de een wel een vertrouwensbreuk en de ander niet?
Waarom die dubbele standaard?
Onlangs is het rapport gepresenteerd van de commissie Amare. Er is een heuse raadsenquête geweest. En de conclusies daarvan waren niet mals. Namelijk, de raad is misleid. En Robert Barker zei daarover, dit is een voorbeeld van een verschrikkelijke cultuur die in Den Haag heerst. En daar had jij ook een punt over.
Ja, zijn bewoordingen waren echt heel stevig en niet mals. En dan denk ik, ja, je zit toch met de meeste partijen die lang verantwoordelijkheid hebben gedragen voor precies die bestuurscultuur en vaak ook nog een aantal van de besluiten over Amare.
Mm-hmm.
Nu in een coalitie. En je zit met de wethouders van die partijen nu zelf als wethouder in een college. Ja, hoe is dat? En ben je klaar om dat gevecht aan te gaan? Want het kan ook best wel eens zijn dat je heel geïsoleerd komt te staan in die nieuwe verhoudingen.
Ik zeg genoeg om over te praten.
Dat lijkt me ook.
Dankjewel Jan voor deze hulp.
Graag gedaan.
En dan gaan we nu, goed beslagen ten ijs, naar onze gast. Hij was altijd oppositieraadslid puur sang, dossiervreter en bijter, kunnen we wel zeggen. Maar sinds 2 weken is hij nu wethouder. Welkom Robert Barker van de Partij voor de Dieren.
Dankjewel. Leuke introductie ook. En misschien klink ik wat verkouden, maar dat is omdat ik ook gewoon verkouden ben. Maar ik vind het wel heel leuk om hier te zijn.
Welkom. Mogen we jij en jij zeggen?
Zeker.
Ik heb je van tevoren een onderzoek doorgestuurd dat vorig jaar is gedaan in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken over bestuurscultuur. Omdat dat natuurlijk sinds het befaamde 1 april debat een toverwoord is in de politiek.
Ja.
En daar is onderzoek gedaan naar bestuurscultuur op lokaal niveau en er werden verschillende types gedefinieerd. Welke vind jij dat past bij Den Haag?
Ja, ik denk dat het vrij duidelijk is dat we wat meer een arena-cultuur hebben. Dat er sprake is van echt het politiseren, op de man spelen. Dat het snel escaleert. Ook dat er een gevoel van wantrouwen is. Dat er veel over procedures wordt gesproken. Dat er dus ook vaak sprake is van wat rolvervaging. Dus ik herken daar wel vooral de arena-cultuur. En juist het zou wenselijk zijn als we daar iets vanaf zouden gaan op weg naar een fijnere bestuurscultuur.
Ja, een wat veiliger omgeving om je werk in te doen.
Ook dat, ja, het is gewoon ook niet leuk als het de hele tijd heel persoonlijk wordt.
Ja, jullie hebben nogal wat meegemaakt de afgelopen tijd als Haagse politiek. Hoe kijk je naar de situatie op dit moment op het Haagse stadhuis?
Nou, ik denk dat wij als Partij voor de Dieren blij waren dat we een diep groen coalitieakkoord konden presenteren. Maar hoe we daartoe gekomen zijn, verdient niet echt een schoonheidsprijs, zou ik zeggen.
Nee.
Want eigenlijk kent Den Haag heel veel coalities die gevallen zijn, wethouders die opgestapt zijn, partijen die elkaar uitsluiten, ja, burgemeester zelfs. Dus ik denk dat dat allemaal, ik hoop dat er op een gegeven moment wat meer rust komt in de raad. En dat we kunnen hebben over dingen die in de stad van belang zijn.
Ja, mijn indruk is nu inderdaad dat de blik al een hele tijd erg naar binnen gekeerd is. Ja. Deel je dat?
Ja, zeker. Ik denk dat dat een juiste analyse is.
Wat voor invloed heeft dat op de stad, is jouw indruk?
Ik denk dat het geen goede uitstraling heeft voor de stad, natuurlijk. Mm-hmm. Dat het ook betekent dat eigenlijk terwijl je bezig zou moeten zijn met kijken hoe je de participatie kan vergroten, hoe je kan zorgen voor een transparante bestuurscultuur, hoe je dat soort dingen kan veranderen. Dus een transparante naar bewoners toe zijn, bijvoorbeeld. Als je daar dus niet mee bezig bent, maar vooral bezig bent van wie gaat met wie een coalitie vormen.
Wie vind ik aardig, wie vind ik niet aardig. Ja.
Dat is denk ik niet bevorderlijk voor mensen die gewoon eigenlijk soms afhankelijk zijn van de overheid. Ik denk dat het heel goed is dat je het nu hebt over dingen als bijvoorbeeld ik ben een wethouder buitenruimte, dierenwelzijn en milieu. Dat zijn dingen waar ik graag juist over ga praten en niet over wie met wie.
Nee, precies. Dus nu naar de inhoud.
Dat zou ik het liefst hebben.
Ja. Als wethouder, ga je dingen anders doen of ga je kijken hoe werkt dat eigenlijk?
Ik denk dat je ook ruimte voor tegenspraak moet creëren. Dus dat ambtenaren zich vrij voelen om te zeggen, ja, eigenlijk dit is misschien niet zo handig. Of denk wel hier en hier aan. Ja. Dat die ruimte er gewoon is. En ik denk dat het belangrijk is dat transparant het keuzeproces naar buiten komt. Dus dat de raad ook gewoon de afwegingen weet hoe tot een besluit is gekomen.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Ik denk dat bijvoorbeeld als je kijkt naar Amare, ik was natuurlijk toen als fractievertegenwoordiger actief.
Mm-hmm.
Het was niet zo dat er op dat moment alle informatie beschikbaar was.
Voor de raad.
Voor de raad.
Ja.
En op dat moment wist je ook niet wat nou de verschillende opties waren. Wat was nou het risico van het ene optie en het andere? Er was gewoon één besluit wat je moest nemen en je had niet eens alle informatie die relevant was op dat moment.
Tekenen bij het kruisje, zoals je het zelf zei.
Dus en ik denk dat dat soort dingen zijn hoe je het niet moet doen en hoe je het wat mij betreft wel moet doen, is wat meer duidelijk aangeven wat zijn nou de risico's. En ook de raad, als iets bijvoorbeeld niet in het coalitieakkoord staat, ook de ruimte geven om ook soms afwijkend te stemmen.
Ja, en dat ook dan richting je eigen fractie, neem ik aan.
Ja, dus dat inderdaad, ik zou het heel belangrijk vinden. Maar ik zit natuurlijk niet in de fractie.
Nee,
maar
nee.
Ik zou het heel belangrijk vinden dat mijn fractie ook de ruimte voelt om juist ook hun controlerende rol te vervullen richting het college. Niet omdat ik nu in het college zit dat ze dat niet doen. En juist ook, zou ik zeggen, op mijn terrein mogen ze er vol voor gaan.
Dan gaan we het toch nog wel even over de formatie hebben. Want de politieke chaos die begon dit keer na de vrijspraak van Richard de Mos en Rachid Ghannoui, de oud-wethouders van Hart voor Den Haag, die kwam toch wel onverwachts voor veel mensen op het stadhuis. En jij zei eigenlijk meteen na de vrijspraak dat er een verkenner moest komen en dat transparantie in het proces heel belangrijk was. En de Mos moest dus aan tafel komen. Waarom vond je dat zo belangrijk?
Wat ik vooral belangrijk vond op dat moment is, omdat het zo'n lange voorgeschiedenis had en zo lang de sfeer in de raad heeft bepaald en zo bepalend ook is geweest in de eerste formatie, dat het van belang was om echt gewoon met elkaar aan tafel te komen.
Ja.
En dat betekende niet automatisch dat er een nieuw college moest komen of wat dan ook. Het betekende gewoon, ga met elkaar in gesprek. Kijk hoe we nu, gegeven die vrijspraak, hoe we nu verder moeten. Dat vond ik van belang en dat moet inderdaad zo transparant mogelijk dan gebeuren.
Maar dat vonden veel partijen heel eng.
Ja, en dat is uiteindelijk gebleken dat ook, wat dat eigenlijk ook wel treurig is, dat het op die manier zo lang verder is gegaan en uiteindelijk tot een val is geleid van het college. Want uiteindelijk was de oproep vooral, ga met elkaar in gesprek.
Was dat voor jou belangrijk, hoe de andere partijen daarop reageerden? Of had je zoiets van, nee, ik vind dit en dit moet gewoon gebeuren?
Nou, ik heb gedacht, wat is nou het best voor de raad en de stad op lange termijn? En wat mij betreft was het beste om echt gewoon met elkaar in gesprek te gaan. En ja, te zorgen dat je, het hoeft niet te leiden tot bijvoorbeeld wat ik zei, een coalitie, andere coalitie. Maar zorg in ieder geval dat je weer met elkaar in gesprek gaat. En ja, ga uit die zeg maar echt die slechte sfeer, maak een stap vooruit. Dus ik hoop dat uiteindelijk nu op lange termijn een stap vooruit gezet wordt. Je weet nooit of dat gaat gebeuren, maar ik hoop het in ieder geval wel. En ik hoop dat deze inzet daarbij heeft gedragen, dat het uiteindelijk op lange termijn ja, eigenlijk een beter en een fijner stadsbestuur hebben.
Ja, want je kreeg ook veel commentaar van vind je het college te links of zo? Wil je zo graag Hart voor Den Haag erbij? Maar dat zeg je dus, dat was helemaal niet de intentie.
De inhoud, nee. Het ging helemaal niet om de inhoudelijke kleur van het college. Het ging er meer om van de grootste principe. Partij die had zo'n rechtszaak boven het hoofd hangen. Of eigenlijk twee raadsleden daarvan. En dat heeft zoveel impact gehad. Laten we gewoon proberen om nu die vrijspraak eerst vooruit te gaan.
En de coalitiepartijen vonden in eerste instantie dat wel kon door samen koffie te gaan drinken. Dat vond jij niet genoeg. Dus op verschillende momenten diende je moties in of steunde je moties die duidelijkheid afdwongen in het debat. Zoals de motie om een verkenner aan te stellen. En dat werd later een gespreksleider. En ook in het debat waar in het college uiteindelijk viel, steunde je de motie om het advies van Bruno Bruins op te volgen, waarin stond ga praten met Hart voor Den Haag. Wat is daarvan de overweging? Waarom deed je dat?
Allereerst is het volgens mij van belang dat je transparant bent over zeg maar keuzes die gemaakt worden. En ook juist bij zoiets wat zo bepalend is geweest voor de raadscultuur, maar ook voor de stad, zo'n rechtszaak, dat er gewoon transparant is hoe we met elkaar omgaan en hoe we nu verder gaan. Dus een koffieafspraken, dat is toch iets anders dan echt gewoon serieus met elkaar in gesprek gaan en daar ook verslaglegging bij hebben.
Duidelijk zeggen wat je positie is vooral.
Ja,
ook. Ja.
En dat is belangrijk. En de reden dat als uiteindelijk de partijvoerder die het advies van Bruins heeft gevolgd, was niet omdat wij het eens waren of wij dat hebben voorgesteld, maar meer omdat een meerderheid van de raad dat bepaalde. En dan als een meerderheid van de raad graag dat gesprek aan wil gaan, dan zeggen we ga dat gesprek aan.
Ja. Dan valt het college en dan zit je ineens in een echte verkenning, om het zo maar te zeggen, omdat er dan ook daadwerkelijk een nieuwe coalitie gevormd moet worden, moet een nieuw college komen. Hoe sta je daar als partijleider dan in? Want de Partij voor de Dieren zat in twee van de vier opties die op tafel lagen. Hoe sta je daar dan in? Had je daar een strategie voor?
Nou, eigenlijk was sowieso er waren gewoon twee opties. Die werden primair bekeken in het begin.
Ja.
En dat vonden wij ook logisch. Dus we vonden het logisch dat gekeken werd naar opties waar de twee grootste partijen in waren.
Ja.
Dat vonden we logisch gegeven de verkiezingsuitslag. Dus en eigenlijk in die twee opties kwamen wij niet voor.
Nee.
Dus eigenlijk hadden we een vrij rustige zomervakantie. En eigenlijk hoefden we ook niet heel veel te doen anders dan aangeven van dat wij uiteindelijk bereid zouden zijn om te praten, maar dat eigenlijk de eerdere opties.
De bal lag eerst bij iemand anders.
Ja, en dat
bij
lijkt me ook logisch.
D66 en Hart voor Den Haag.
Ja, en dat lijkt me ook logisch. En als uiteindelijk daar niks uitkomt, en daar is lang genoeg over gesproken, dan uiteindelijk moet je wel zeggen van als je als partij hebt gezegd van we vinden het van belang dat partijen met elkaar in gesprek gaan, dat wij daar ook toe bereid zijn. En wat ik het opvallende vond van de zijlijn, kijken naar die maand, zeg maar, dat van die gesprekken, dat uiteindelijk nooit de partijen met z'n allen aan tafel zijn gekomen.
Nee.
En dat vonden we wel van belang. Ook al kom je er uiteindelijk niet uit, ga ook in ieder geval met elkaar in gesprek.
Wat vond je daarvan dat ze niet met elkaar aan tafel gingen?
Eigenlijk vond ik dat. Eigenlijk liet dat vooral zien hoe de raadscultuur was en hoe de situatie en hoe de stellingen waren betrokken.
Ja.
Want wat mij betreft is het in de meeste gevallen moet je gewoon met elkaar in gesprek kunnen gaan en moeten gaan.
Als dat al niet eens kan. Want
je kan uiteindelijk gewoon zeggen van ja, het wordt hem niet. Dus we hebben verkenning gedaan en het wordt het niet. Dat hoort er ook gewoon bij met in gesprek gaan. Maar als je gewoon als niet alle partijen gewoon aan tafel zijn gegaan met elkaar, dat is best bijzonder dat het alleen maar duo gesprekken zijn. zijn geweest. Of soms de trio, zeg maar. Maar niet een gesprek met alle partijen tegelijk aan tafel. Dat in die fase niet is gelukt, is wel bijzonder.
En die angst heeft de situatie ook alleen maar verergerd eigenlijk.
Het heeft in ieder geval gezorgd dat het lang duurde voordat er daadwerkelijk verkennend gesproken werd. En dat inderdaad wij in de laatste twee opties die over waren, voorkwamen. Omdat dat de enige twee opties zijn waar partijen zeiden, we zijn bereid om verkennend te gaan praten.
De eerste optie die op tafel lag was de wildcard optie. Met Hart voor Den Haag, VVD, jullie, Denk, SP en de ChristenUnie SGP, twee partijen met maar één zetel. Waarom was dat toch een optie?
Ik denk zoals wat ik zei, volgens mij moet je bereid zijn om zoveel mogelijk gewoon met elkaar in gesprek te durven gaan. Wat bij die optie was, is dat er gezamenlijk werd gedacht, er moet in ieder geval iets gebeuren qua bestuurscultuur, dat daar wat urgentie werd gevoeld. Dus daarom waren partijen in ieder geval bereid om verkennend met elkaar daarover te spreken. En het was natuurlijk zo dat die partijen op het politieke spectrum best ver uit elkaar lagen. Mm-hmm. Maar iedereen was in ieder geval bereid om verkennend te spreken. En ik denk dat dat al wel belangrijk was. Dat je die stap in ieder geval durfde te zetten.
Ja, maar onderhandelen is het niet gekomen.
Nee. Maar dat hoort ook gewoon bij verkennend spreken. Je hoeft niet altijd uit te komen.
Zeker, zeker. Maar de reden dat het klapte was omdat Richard de Mos tweette dat hij bij veroordeling in een hoger beroep niet op zou stappen als wethouder. En dat had hij achter gesloten deuren ook gezegd. Maar dat hij tweette was voor jou en ook voor de SP en de reden om te zeggen, dan gaan we niet onderhandelen. Vat ik dat goed samen?
Ja, nou eigenlijk was het inderdaad, wij hadden zowel de SP als ik hadden bij de gesprekken al gezegd van we vinden dat echt onacceptabel. Mm-hmm. Als een wethouder veroordeeld wordt, maakt niet uit welke wethouder het is van welke partij. Ja. Maar als hij veroordeeld wordt, kan hij niet aanblijven, want de integriteit van het stadsbestuur staat voorop. Ja. Ook al loopt er nog een zaak, het kan gewoon wat ons betreft niet.
Nee.
En dat was ook gewoon iets waarover gesproken werd.
Ja.
En doordat er getweet werd, werden we eigenlijk een soort van voldongen feit gesteld. En was het vertrouwen een beetje weg in dat dit tot een goede uitkomst kan leiden. Want dat is best een fundamenteel punt wat je dan met elkaar van mening verschilt. Dus dat was de reden waarom we zeiden, ja, dit is niet verstandig om door te gaan. Vooral ook omdat we probeerden snelheid in het proces te hebben. En als je dus al snel weet van ja, op dit punt gaat het er niet worden, dan moet je ook niet de stad te lang in onzekerheid houden.
Toen die gesprekken ophielden en deze optie van tafel ging, zijn de gespreksverslagen gepubliceerd door de verkenner Arie Slob. En uit die verslagen blijkt dat achter gesloten deuren het wel mogelijk was om over dit punt verder te praten. Toch was dat voor jou en voor de SP op dat moment reden om te stoppen met de gesprekken. Kan je dat uitleggen?
Ja, eigenlijk was dit een gevoelig punt wat we al hadden besproken vooraf. En mm-hmm. hadden we gezegd van ja, dit is iets wat voor ons echt niet kan.
Nee.
Toen hadden we met z'n allen afgesproken om daar verder over na te denken en over op terug te komen.
Ja.
En op dat moment werd gekozen om de publiciteit op dat onderwerp op te zoeken. Ja. Dus gewoon publiekelijk te maken, ja, dit is niet te bewegen.
Terwijl radiostilte was afgesproken.
Ja, terwijl radiostilte was afgesproken. En later inderdaad, toen we zeiden, ja, dit is echt, nu is het klaar, zeg maar. Toen werd gezegd, hier kunnen we nog wel over praten. Maar wij vonden het eigenlijk best wel een fundamenteel punt of een wethouder bij veroordeling aanblijft of niet.
Ja.
En toen hadden we eigenlijk niet veel vertrouwen in een goede afloop. En toen dachten we van ja, dan is het beter om gewoon de keuze te maken om te zeggen, ja, voor het proces is het beter om naar de volgende optie te gaan.
Dus het ging om de snelheid in het proces en om de vertrouwensbreuk. Als ik je goed begrijp.
Ja, ik bedoel, je hebt voor een duidelijk iets gezegd wat qua integriteit niet onderhandelbaar is.
Ja.
Dat zeg maar, de radiostilte wordt verbroken. Maar ook inhoudelijk kom je in een discussie waar je niet in terecht eigenlijk wil komen.
Mm-hmm.
Dus uiteindelijk kom je erachter van ja, er is gewoon niet genoeg vertrouwen om hiermee verder te gaan.
Nee, want in de optie daarna, die het uiteindelijk is geworden, waarbij de Partij voor Dieren en Denk aan zijn geschoven bij de overgebleven coalitiepartijen, is ook een aantal keer behoorlijk gelekt. Waarom was dat minder erg?
Misschien eerst even over de verkenning. We hebben het nu gehad over de de discussiepunt, maar er waren natuurlijk nog meer inhoudelijke discussiepunten. Dus we moeten niet alleen maar vernauwen tot daar, want het was niet dat we er bijna uit waren of zo. Dus het was
nee,
nog,
jullie waren net begonnen.
We waren net begonnen, dus dat is goed om te zeggen. En als je het vergelijkt met de onderhandelingsfase waar aan het eind gelekt is, vind ik heel erg. Ik vond dat echt heel erg, maar dat is wel een ander moment in het proces. En uiteindelijk kwam je eruit. En uiteindelijk komt er een, wat ons betreft, diepgroen coalitieakkoord uit.
Ja.
Maar we vonden het eigenlijk wel een beetje tekenend voor de bestuurscultuur. Dat is wat er is. En dat is wel iets waar we graag verandering in willen zien. Dit was gewoon een echte slechte valse repetitie, zeg maar.
Heeft dat nog gevolgen?
Nou, het is wel zo dat je als wethouder en als nieuwe coalitiepartij niet het idee hebt dat je in een warm bad terechtkomt. Ik bedoel, als je met elkaar afspreekt, we geven elkaar even de tijd om goed je fractie te informeren en dat soort dingen. En dan een uur nadat je de afspraak hebt gemaakt, het in de media ligt.
Ja.
Dan geeft dat niet het gevoel dat het echt een lekker begin is, zeg maar.
Dus ook niet echt heel, wekt geen vertrouwen, lijkt me.
Nee, en dan moet je de afweging maken. En uiteindelijk denk je dan van, ja, we hebben een mooi akkoord. We hebben in ieder geval op inhoud zijn we ver gekomen. We gaan als coalitie aan de slag. Maar dat is wat ik ook zei in het debat. Ik vond het heel ongemakkelijk. Ongemakkelijk dat überhaupt dat we deze fase waren. Dat dit de laatste overgebleven optie is.
Ja.
Dat geeft je ook meer verantwoordelijkheidsgevoel.
Dit moet slagen?
In ieder geval wel druk dat je weet als het niet wordt, dat je eigenlijk geen ander alternatief hebt, wat in ieder geval voor de hand ligt. Dus dat maakt het moeilijker. En het tweede ongemak is natuurlijk dat op het moment dat zo grootschalig gelekt is, dat je eigenlijk ook niet echt veilig voelt.
Voel je je veilig genoeg om moeilijke dingen te bespreken in de collegevergadering, om maar iets te noemen?
Nou, ik denk dat als je die samenwerking aangaat, dat je ervan uitgaat dat je gewoon die 2,5 jaar vol gaat maken.
Ja.
Dat je denkt van, we hebben hele mooie dingen in het coalitieakkoord. We hebben echt ambitie om die dingen ook uit te voeren. Want het is echt wat ons betreft een stuk groener, een stuk vriendelijker, een stuk duurzaam, een stuk rechtvaardiger. Op al die punten is het huidige coalitieakkoord beter. Daar zijn we blij mee. Daar gaan we dan mee aan de slag.
Beter dan het vorige akkoord.
Dan het vorige akkoord. En daar gaan we dan graag mee aan de slag. Tegelijkertijd is het zo dat het in ieder geval een valse start was.
Ja.
Maar dat betekent niet dat het college niet goed kan besturen. Het is ook niet gezegd dat degene die in het college zitten, degene zijn die het gelekt hebben.
Nee.
Dus wat dat betreft is het ook hier onschuldig tot het tegendeel bewezen, zeg maar. Dus wat mij betreft gaan we gewoon flink mee aan de slag met een mooi akkoord.
Over dat akkoord, de Partij voor de Dieren is een getuigenispartij. Het gaat jullie om invloed hebben, niet per se om macht. Hoe ga je dan zo'n onderhandeling in? Hebben jullie een ondergrens bepaald tot waar het compromis mag gaan? Hoe werkt dat?
Ik denk dat Partij voor de Dieren is inderdaad een idealistische partij die ook gewoon zegt van, ja, we hoeven niet per se een regering in, want we kunnen ook genoeg bereiken. We hebben ook laten zien volgens mij dat we in de gemeente Den Haag, in de raad, voldoende hebben bereikt vanuit de oppositie. Genoeg aanjaag hebben geweest. Wat ervoor heeft gezorgd dat er flinke stappen vooruit worden gezet op groen, dierenwelzijn, duurzaamheid. Maar uiteindelijk deed deze kant zich voor op een hele rare manier natuurlijk. En dan moet je ook de afweging maken van, er wordt naar je gekeken, een van de laatste opties, of eigenlijk de laatste optie.
Ja.
Zorgt het voor genoeg stappen vooruit op de voor ons belangrijke thema's. En als dat zo is, dat er echt op die thema's flinke stappen vooruit worden gezet, dan hebben we altijd gezegd, dan zijn we ook gewoon bereid om te praten.
Maar heb je dus een ondergrens of een minimum van die stappen dan bepaald?
Ja, we hadden zeker ondergrenzen bepaald. Maar daarbij hadden we ook gewoon bedacht van, het mag niet slecht op onze thema's gaan. Sowieso niet.
Nee.
Dus het moet op al de voor ons belangrijke thema's flink vooruit zijn.
Ten opzichte van de situatie op dat moment.
Ja,
ja.
En dat is gelukt. Dus dan zijn we blij om met een diepgroen akkoord te kunnen gaan, zeg maar.
Ja, want Dat hebben we onlangs ook gezien bij de crisis bij de Partij voor de Dieren landelijk, is dat daar best wel wat meningsverschil over is, over of je moet besturen of niet. En de landelijke partij heeft bij jullie ook best wel wat invloed. Hoe ging dat? Had je veel, moest je dat overleggen? Kreeg je daar begeleiding bij? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Ik denk dat het wel genuanceerder is dan jij zegt. Okay. Dus dat ik denk dat het zo is dat er zeker wel eens discussie is in een partij. Dat hoort altijd. Mm-hmm. Maar wat het discussiepunt tussen Esther en het toenmalige partijbestuur meer was, was in hoeverre we professionaliseren en in hoeverre we zeg maar bereid zijn om inderdaad die stap te zetten. Maar het was niet zo zwart-wit als van wel of niet. En dat was niet per se de discussie. Het was meer van wanneer ga je het wel doen en wanneer niet. En in hoeverre word je ondersteund door landelijk. Op dat moment, het moment dat wij de gesprekken aangingen en uiteindelijk gingen onderhandelen, was er dus nog niet echt ondersteuning mogelijk op dat onderwerp. Nee. Zeg maar, dus dat was juist een punt wat Esther had gemaakt. Van dat zou daar meer moeten kunnen.
Ja.
Dus als lokale fracties in onderhandelingen gaan, dat ze ondersteuning kunnen krijgen vanuit het bestuur. Dat was op dat moment niet mogelijk. Maar het is niet zo dat het bestuur toen, misschien hadden ze toen ook meerdere dingen aan hun hoofd, maar dat ze zich intens met mij hebben
gezegd, Robert, doe het niet.
Nee, zeker niet. En we hebben gewoon wel ze geïnformeerd. Zowel het bestuur als de Kamer. Meer dan dat niet.
En waren zij betrokken bij het bepalen van die ondergrens of het minimum dan?
Nee.
Niet?
Nee, we hebben als fractie zelf bepaald. En we hebben zeker geïnformeerd, zowel het bestuur als de Kamer. Omdat dit natuurlijk voor de Partij voor de Dieren een belangrijk moment is. Want omdat we voor het eerst in een G4-gemeente mee gaan doen. Dus dat is meer dan logisch. Maar het is niet zo dat we heel intens hebben gesproken over wat we inhoudelijk zouden moeten doen.
Ja, want dit akkoord is niet de omwenteling die de Partij voor de Dieren voorstaat. Maar wat je zegt, het gaat in elk geval op jullie thema's volgens jullie beter dan hiervoor.
Ja, ik denk dat als Partij voor de Dieren we een koersverandering willen. En wij zien hier een flinke koersverandering. Dus in de zin van dat we echt flink gaan investeren in het vergroenen van versteende wijken. Flink gaan investeren in natuur. Er is gewoon ook veel budget voor beschikbaar. Ook voor dierenwelzijn. Voor bijvoorbeeld veilige losloopgebieden.
Lasten zijn bijvoorbeeld niet omhoog gegaan.
Nee, maar wat ik wilde gaan is van uiteindelijk zie je dus flinke stappen vooruit.
Ja.
Maar wij weten ook als Partij voor de Dieren ons ideaal. We kunnen die niet in één keer bereiken. Dus het liefst hadden we dat wel bereikt. Maar dan moet je de Partij voor de Dieren een absolute meerderheid geven. Misschien gebeurt dat de komende verkiezingen.
Laten we kijken naar de toekomst. Want we hebben geconcludeerd, de cultuur op het IJspaleis is laat de wensen over, laten we het zo zeggen. En dat verander je niet van de ene op de andere dag. Dat is ook zo. Maar jij als voorvechter van dualisme en van transparantie, hoe zie je jouw rol als wethouder in deze op deze punten?
Ik denk dat het belangrijk is dat ik als wethouder ervoor zorg dat de raad goed geïnformeerd is. Dat op dat moment de verschillende opties op tafel liggen, als dat mogelijk is. Dat de verschillende argumenten op tafel liggen.
Voor een besluit,
Een besluit. Dat ook de raad genoeg ruimte heeft om afwijkend te stemmen. Dat ze ook keuzes hebben soms. Dus dat vind ik wel belangrijk.
En dat jij dat als wethouder ook accepteert dan?
Dus dat ik accepteer dat er soms anders gestemd wordt dan ik misschien gewend zou vinden. Want uiteindelijk is de raad stelt de kaders en dan zou ik dat als wethouder moeten uitvoeren.
Als raadslid ben je altijd nauw betrokken geweest bij organisaties als Vrienden van Den Haag, de AVN, de Bomenstichting, bewonersverenigingen zoals die van Bezijde Hout. Die hebben recent een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Den Haag over het niveau van voorzieningen bij bouwprojecten. Daar was jij ook voorvechter van als raadslid en je bent zelf ook niet vies geweest van rechtelijke stappen richting de gemeente. Hoe is het nu om aan de andere kant te staan?
Nou, ik denk dat ze juist als een een lid van de Partij voor de Dieren, snap je heel goed de verschillende rollen. Ja. Dus je hebt aan de ene kant heb je een politieke partij. Mm-hmm. Je hebt bewonersorganisaties en zeg maar belanghebbenden. Die hebben een bepaalde rol, ook een hele nuttige rol. Mm-hmm. Dus zo'n rol zoals bijvoorbeeld MOB heeft gespeeld in het stikstofdossier.
Ja.
Of bijvoorbeeld een bewonersorganisatie in Bezuidenhout. Die heeft gezorgd dat er echt veel meer aandacht is voor leefbaarheid en voor voorzieningen. Ook AVN die geregeld heeft gezorgd dat er groen behouden is. Dat is gewoon hele waardevolle rollen. Maar dat is een andere rol dan je als gemeenteraadslid speelt. En ook weer een andere rol dan je als wethouder speelt.
Ja.
En volgens mij heb je aan het samenstel van die verschillende rollen, zorg je juist voor het best functionerende stadsbestuur.
Maar vind je het moeilijk?
Om de rollen te scheiden.
Nee, om nu een andere rol te hebben.
Ik denk dat zie de voor- en nadelen van de verschillende rollen. Soms had ik ook in het verleden dat ik ook graag misschien andere
wethouder
rollen
had willen zijn.
Of soms dat ik dacht dat zou wel handig zijn, maar soms had ik ook liever bijvoorbeeld bepaalde protesten of zo meegedaan. Of had ik maar dat wat misschien minder kan als gemeenteraadslid. Of had ik graag aan bepaalde acties meegedaan. Dus dat had ik ook gevoeld. Maar ja, de voordelen van wethouder is dat je heel direct uitvoerend kan zijn en bijvoorbeeld stappen kunt zetten op de thema's die wij belangrijk vinden. Het nadeel is dat je soms iets minder vrij bent, omdat je namens het college spreekt.
Ja.
En dat je gezamenlijk tot een standpunt moet komen. En dat is iets anders dan het standpunt van de Partij voor de Dieren, die altijd iets idealistischer is. En waar ik natuurlijk van nature wat fijner bij voel.
Ja, want dan gewetensvraag. Ga jij als wethouder aanwezig zijn bij de fractievergaderingen?
Ja, we hebben afgesproken dat ik als wethouder het eerste half uurtje dat we even bijpraten. En mm-hmm. dat eigenlijk de rest van de agenda van het fractieoverleg zonder mij plaatsvindt. Dus dat de fractie gewoon zelfstandig vergadert. Maar dat we wel even nog contact hebben met elkaar.
Om wat te doen, om even
gewoon even kijken van, zijn er nog hele spannende dingen deze week? En ook gewoon, ik bedoel, ik ken al die mensen van de fractie. We hebben mm-hmm. samen de fractie opgebouwd. Dus ook alleen maar sociaal vind ik het fijn om ze af en toe te zien. Maar gewoon, er spelen natuurlijk wel dingen waarbij je gewoon aandacht voor iets kan vragen. Maar ik ga niet inhoudelijk bepalen wat de
jullie
fractie doet.
Jullie moeten dit stemmen.
Zeker niet, nee.
We hebben het al eerder gehad over het rapport van de enquêtecommissie van over Amare, het Cultuurpaleis. Jij had daar een stevige reactie op. Je zei, de raad is meerdere keren misleid. Amare is het symbool van vreselijke politiek, zei je. De raad werd verwacht zonder tegenspraak te tekenen bij het kruisje en liet dat gebeuren. Je zit nu in een college met meerdere partijen die daarvoor verantwoordelijk waren en ook zelfs met een aantal personen die daar een rol in hadden. Hoe is dat voor jou?
Die uitspraak die ik heb gedaan is natuurlijk gebaseerd op het onderzoek. Een heel uitvoerig en heel goed onderzoek.
Zeker.
Waarvan de conclusie gewoon was misleiding.
Ja.
Dus dat heb ik niet zelf bedacht. Heb ik wel zo zelf ervaren toen ik dit dossier deed.
Mm-hmm.
Uiteindelijk is het dat eigenlijk de meeste partijen in de Haagse Raad hebben wat met dit dossier gedaan. Wat niet de schoonheidsprijs verdient. En wat mij betreft laat dit dossier ook zien hoe het nooit meer zou moeten.
Ja.
Dus wat mij betreft moet er ook gewoon flink geleerd worden hiervan en moet dit gewoon nooit meer gebeuren.
Jullie hebben de afgelopen tijd veel gepraat in de Haagse Raad over de onderlinge verhoudingen, over die bestuurscultuur. En er zijn heel veel uitgestoken handen. Jullie hebben allemaal gezegd, we moeten er iets mee, we moeten erover praten. Maar wat moeten jullie er nou mee? Hoe zorg je ervoor dat jullie verder komen dan handen naar elkaar uitsteken?
Ik denk dat dat een goede vraag is. Ik denk dat zo'n raadsconferentie heel nuttig is. Dat je gewoon open het gesprek aangaat. En dat het van belang is over verschillende onderwerpen. Dus het is natuurlijk over bijvoorbeeld de informatievoorziening.
De raadsconferentie is een soort heidag voor de gemeenteraad.
Ja, ja maar het bijvoorbeeld, je kan het hebben over de informatievoorziening. Dat moet gewoon beter, bijvoorbeeld. Maar ook gewoon over omgangsvormen. Over dat je niet bijvoorbeeld te persoonlijk maakt. Want eigenlijk hebben we afgesproken, je gaat over de inhoud het debat aan en niet op de persoon.
Ja.
En ook hoe je met elkaar verder omgaat. Hoe je elkaar ook de ruimte geeft. Want uiteindelijk moet ook de coalitie en dus ook het college ook genoeg ruimte geven aan de oppositie. Ik denk dat dat soort zaken zijn die je goed kan bespreken en waar je stappen vooruit moet zetten.
Maar hoe zorg je dat die stappen ook echt gezet worden? Kunnen jullie dat zelf? Moet daar iemand van buiten bij komen? En hoe zorg je vooral voor dat iedereen meedoet. Want zodra één iemand toch persoonlijke aanvallen gaat doen in het debat, is het heel makkelijk voor de rest om dat ook te gaan doen natuurlijk.
Ik geloof dat je het zelf het goede voorbeeld moet geven. Dus ik denk dat ik het wil doen. En ook mijn fractie is er vol van overtuigd dat het van belang is te doen. En wij willen gewoon graag het goede voorbeeld geven. En uiteindelijk hoop je dat anderen dat ook willen. En daar, ik heb vertrouwen in dat er genoeg ook andere fracties en ook andere wethouders dat willen. Die stap vooruit zetten rond de bestuurscultuur. En uiteindelijk is het natuurlijk ook zo. Er wordt vaak gezegd dat er sprake is van loopgraven.
Ja.
Maar een loopgraven heb je zeg maar alleen maar als er meerdere loopgraven zijn, zeg maar. Als je kiest om daar niet in te gaan zitten, dan zou de ander dat ook voor kunnen kiezen om dat niet te doen.
Doe je daarmee op Richard de Mos?
Nou, eigenlijk alle partijen, maar ook Richard de Mos. Ik ga graag gewoon het gesprek met hem aan. In het verleden hebben wij ook gewoon heel goed ook op onderwerpen samen opgetrokken.
Ja.
Bijvoorbeeld op cultuur. Er zijn genoeg voorbeelden waar we met opgetrokken hebben. Ook op bijvoorbeeld daklozenopvang. Er zijn best wel veel voorbeelden te geven waarin we ook vanuit de oppositie samen hebben getrokken aan dossiers en succesvol zijn geweest.
Maakt het uit dat hij nu weer nog steeds in de oppositie zit? Ondanks alles wat er is gebeurd?
Nou, ik kan me voorstellen dat hij dat vooral ook heel vervelend vindt. En ik kan me voorstellen dat dat ook impact heeft. Ik denk dat het veel vervelender is dat die zaak nog loopt. En dat heel veel impact ook op hem heeft.
Het hoge beroep bedoel je, ja.
Ja, want uiteindelijk zorgt dat ook natuurlijk nog steeds voor dat het een beetje boven blijft hangen. Dat er eigenlijk aandacht voor is en zo. Hmm. Maar wat mij betreft zijn alle raadsleden gelijk als ik vanuit een wethoudersrol kijk. En daar is hij ook gewoon een belangrijk raadslid in.
En vind je dat er hulp van buiten moet komen? Of ga je niet zelf oplossen?
Nee, ik denk dat de hulp van buiten is natuurlijk ook al geweest met verschillende adviezen en verkenners. En nu moeten we gewoon zelf aan de slag. En ik denk dat het aan de gemeenteraad is primair, en waar ik nu geen onderdeel van uitmaak, maar om te kijken van hoe nu verder. Ik hoop dat zij ook, en dat vertrouwen heb ik ook, dat zij er ook genoeg mee willen blijven doen. Want ik was toen nog raadslid, toen hebben we een nuttige raadsconferentie gehad en hebben we ook voornemen uitgesproken om dat vaker te doen. En dat lijkt me alleen maar goed.
Ja, want die raadsconferentie is nu maar één keer per jaar. Dat lijkt me niet genoeg.
Het was zelfs veel minder.
Ja.
Nou, dus dat zou je vaker moeten doen, ja.
Is de Haagse gifbeker nu leeg?
Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat wat ik zei, dat het vervelend is dat die zaak nog speelt. Vooral voor Richard en Rachid natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat dat al speelt. Dat we echt niet helemaal af zijn van de persoonlijke aanvallen. Dus ik hoop dat we vooruit gaan. Maar ik zou niet durven zeggen dat de gifbeker helemaal leeg is.
Wat is iets concreets wat jij zegt? Dat ga ik in elk geval doen.
Ja, dus in het coalitieakkoord waren verschillende punten genoemd. Dat coalitieakkoord gaat natuurlijk over hoe het college zich gedraagt, maar ook hoe de coalitiepartijen onderling gedragen. Wat we hebben afgesproken is dat er gewoon meer ruimte is voor dualisme. Dus dat coalitiepartijen ook zelf vaker anders kunnen stemmen. Zelf wat meer een eigen afweging kunnen maken.
Minder coalitiediscipline.
Minder coalitiediscipline en druk. En dat ik als wethouder bijvoorbeeld, dat ik dan niet heel erg de hele tijd onwijze druk ga uitoefenen op mensen om toch maar te stemmen voor iets wat niet in het coalitieakkoord staat en zo. Dus die ruimte zou ik dan ook wat meer moeten geven als wethouder. En ook gewoon zorgen dat er goede informatie beschikbaar is voor raadsleden, zodat ze wel overwogen tot een keuze kunnen maken.
Ja, dus niemand hoeft tegen jou een rechtszaak aan te spannen om dingen openbaar te krijgen.
Ik hoop het niet. Nee, ik denk dat als een rechtszaak op dat gebied tegen me worden gewonnen, dat ik dan dat ik dan zou zeggen dat het eigenlijk maar goed is dat een rechtszaak is aangespannen. Want als je gelijk krijgt van de rechter, dan zegt dat ook wat.
Dank je wel en veel succes.
Bedankt.
Dan wil ik iedereen danken voor het luisteren natuurlijk. En helemaal dank aan de Stichting Luizen in de Pels die deze podcast mede mogelijk maakt. De column van Jan Pronk, onze geliefde columnist, is inmiddels elke 2 weken te lezen in de krant. En voor de volgende aflevering praten we met Lotte van Basten-Batenburg van de VVD. Is zij de partijleider nu Anne Mulder niet is teruggekeerd in de raad? Help ons door de podcast te delen met vrienden, collega's en familie en geef ons een mooie review, alsjeblieft. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ze allemaal naar podcast@denhaagcentraal.net. En voor meer nieuws, reportages en analyses, kijk op onze website www.denhaagcentraal.net of koop een krant of neem natuurlijk een abonnement.